mensen het spel. Eén ding blijft toch altijd bestaan. De zoete oorlog van het mens. Langs de zon en maan, tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog stil van jou.
Kwam. Een laatste blik voor altijd mee te dragen. Je wenkte me toen je me daar zag staan. Om dichterbij te komen en fluisterde toen zacht. Alles gaat voorbij, alles komt een eind. Ja, dat is wat je zei. Treur maar niet om mij, waar je ook zal zijn. Oh, ik ben bij je. Heb maar geen verdriet, leef maar en geniet tot we samen zijn. Treur maar niet om mij, waar je ook zal zijn. Als het donker is en ik de weg niet weet, dan zoek ik jou tussen alle sterren en voel ik weer hoe jij voor me was. En ik leef met volle teugen als ik aan. Treur maar niet om mij, want waar je ook zal zijn, oh, ik ben bij je. Heb maar geen verdriet, leef maar en geniet tot we samen zijn. Treur maar niet om mij, want waar je ook zal zijn, oh, ik ben bij je. Bij je.
Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye?
Welkom allemaal hier in de Oosterkerk. Fijn dat jullie samen gekomen zijn om hier Arie Emmerzaal de laatste eer te bewijzen ook. En hem te gedenken alvorens we hem uit handen moeten geven. Fijn dat jullie hier zijn als familie, kinderen en kleinkinderen van Arie. Ja, jullie namen de grootste plek in zijn leven, in zijn hart. Na Maria. Of naast, dat is nooit na, dat weet je nooit, dat loopt door elkaar heen. Dat concurreert elkaar niet. Want liefde stond centraal in hun leven. En dat staat ook vandaag centraal in onze dienst. Als we samen hier hem willen gedenken. We zijn een moment stil voor de herinneringen, de gedachten, de ontmoeting met God. In voorbereiding op deze viering. We spreken hier aan het begin van onze diensten altijd uit. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is aan alles wat hij met zijn handen gemaakt heeft en dat nooit meer loslaat. Hem behoren we toe. Ook Arie was vanaf het begin in de schoot van zijn moeder. Door God gezien, gekend, gedragen, gevormd, gegeven aan ons. En God laat nooit los wat hij gemaakt heeft. En zo spreken we ons vertrouwen uit dat God ook zijn schepsel nooit zal loslaten en hem weer opgevangen heeft en dat hij mag leven in het licht. En zo begroeten we elkaar met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. En ik spreek al over hoop en verwachting, vertrouwen. De paaskaas, die brandt hier in ons midden. Die kaas staat er altijd als symbool vanaf Pasen, dat Jezus leeft. Dat we een opgestane Heer hebben en dat we in zijn licht mogen leven, hier in de wereld, maar ook uitzicht hebben op die opstanding waar die kaas van spreekt. De kleinkinderen zullen nu lichtjes aansteken aan die paaskaas en op de kist. Dan zetten we samen jullie grootvader in het licht van Christus. Dank jullie wel. Dan zingen we samen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dan wil ik nu het woord graag geven aan Maartje en Koen en Nout en Thomas. Dat jullie herinnering aan je opa met ons mogen delen.
Onze opa was erg behulpzaam.
Onze opa vond het altijd gezellig als we bleven slapen.
Onze opa stond altijd klaar voor oma.
Onze opa nam ons elk jaar mee naar de Efteling.
Onze opa nam ons altijd mee naar het Spoorwegmuseum.
Onze opa zei altijd dat we na het eten een uur niet mochten zwemmen.
Onze opa nam ons altijd mee naar de steenbokken. Nout denkt nog steeds dat het de bokstenen heten.
Onze opa maakte vaak pannenkoeken voor ons.
Onze opa ging elke zondag naar de kerk en bediende de beamer.
Onze opa dronk niks anders dan bitter lemon.
Onze opa heeft een uur na het krijgen van zijn scootmobiel een glazen ruiter uitgereden.
Onze opa vond dit verder niet per se een groot probleem.
Onze opa nam ons elk jaar mee een weekendje weg.
Onze opa lag een keer midden in de nacht op de grond omdat ik per se tussen opa en oma in wou slapen.
Onze opa hield van ons en wij van hem.
Dank jullie wel. Mag ik voorgaan in gebed? God van liefde. Zo zijn we hier samen met onze gedachten, herinneringen. En dank u wel voor wat we te delen hebben. Dat in de eerste plaats. Zodat de kleinkinderen al zo een stukje inkijk geven in dat leven van hun opa en hun leven met hem. Dat is een waarde die nooit meer weggaat. En er zit iets van die liefde van u in, de schepper, die ons draagt in het leven. En we willen bidden dat de kracht van die liefde, ja, ons ook steun zal geven, ook in dit uur van afscheid, maar ook op onze weg verder, zonder Arie. U weet wat die voor ieder van ons betekend heeft, als vader, als opa, als familielid, als buurman, als vriend en als gemeentelid in onze kerk. We willen bidden dat al die waardevolle herinneringen met ons mee zullen gaan. Omstraald door uw licht. En dat wat we hier samen delen, zingen, bidden, lezen in de Bijbel, dat het ons ook verder mag dragen. In de naam van Jezus Christus, de opgestane Heer. Amen. We zingen samen, de Heer is mijn herder. woord nu aan Ingeborg en Jurgen om hun vader hier met ons te gedenken.
Pap. Pap was een echte traditionele familieman. Hoewel hij van de oude stempel was, de man verdient de kost en de vrouw zorgt voor de kinderen, stond hij altijd voor ons klaar. Hij werkte hard, maar kwam tussen de middag naar huis om een boterham te eten. En 's avonds was hij er natuurlijk ook. Ik weet nog goed dat ik hem 's middags op de hoek van de straat in Brughakker stond op te wachten. Dan mocht ik bij hem op schoot achter het stuur zitten. Terwijl hij alle controle had, voelde het voor mij alsof ik zelf mocht autorijden.
Pap las elke avond voor als we naar bed gingen. Alle Pinkeltjeboeken passeerden de revue, waar hij misschien nog wel meer van genoot dan wij. Hij was actief betrokken bij school, zat in de oude commissie en organiseerde de avondvierdaagse. Waar hij de energie vandaan haalde, terwijl hij nooit aan sport deed, snap ik nog steeds niet. Maar ik denk dat als er toen stappentellers waren geweest, mijn vader met gemak elke avond 25 kilometer liep. Hij zette iedereen die uit het gelid liep weer netjes in de rij, rende van voor naar achter en weer terug. En dat terwijl hij uit volle borst daarboven op de bergen inzette.
Hij hielp ons overal mee. Van het plakken van een fietsband tot het uitleggen van ingewikkelde wiskundevraagstukken. Dat ging niet altijd zonder discussie. Pap kon nogal eigenwijs zijn. Gelukkig heeft dat eigenwijs een generatie overgeslagen en hebben wij daar geen last van. Zijn belangstelling voor techniek en werk in de ICT hadden grote voordelen. Wij hadden thuis altijd de nieuwste gadgets. De eerste autotelefoon, mijn vader had hem. Een busser, de eerste spelcomputer, mobiele telefoon. Wij waren altijd de eerste.
We vonden elkaar ook in kleine dingen. Het samen rijden van puzzelritten met de auto. Het kijken naar films van Louis de Funès of de serie Colditz, waarbij ons beslist niet mocht storen. Zijn liefde voor de Bob Evers boeken gaf hij door aan ons allebei. En toen wij het uitgaan ontdekten, vond hij dat spannend. Uiteindelijk mochten we wel, maar dan wel op voorwaarde dat hij ons midden in de nacht weer op kwam halen. Zo heeft hij heel wat nachten met weinig slaap doorgebracht.
We gingen elk jaar met de caravan op vakantie. In het voor- en najaar in Nederland en in de zomer naar Frankrijk. We reserveerden nooit een camping, want stel dat het weer slecht was, dan konden we ergens anders heen. En dan reden we weer zo'n mooie oprijlaan bij een kasteel op en daar stond het eerste bordje. Complet. De camping is vol. En dan zei mijn vader stevast, dat geldt niet voor ons. En dan moesten mijn moeder en ik in de auto blijven zitten, terwijl hij naar binnen ging. Wat hij daar deed of zei, niemand die het weet. Maar we kregen altijd een plekje. Soms één nachtje op de parkeerplaats of op een tijdelijke spot, maar daarna altijd de mooiste plek.
Toen ik op kamers ging en bij elke verhuizing daarna, stond hij klaar om te sjouwen, te klussen en de verhuisbus te rijden. Hij gunde me enorm het studentenleven te ervaren en zelfstandig te worden. Pap gunde het me ook dat ik het financieel op orde had. Dat gunde ik mezelf ook, alleen lukte dat niet altijd even goed. Als ik terugdenk heb ik eigenlijk best vaak aangeklopt om wat geld te lenen. Dat mocht altijd, al hoorde daar dan wel een goed gesprek bij en het samenmaken van een financieel plan. Pap genoot mee van al onze levensfasen en toen de kleinkinderen geboren werden, ontpopte hij zich tot een fantastische, liefhebbende opa. Als Maartje onrustig was, bracht hij haar met zijn kalme stem in slaap. Er werd een hek om de vijver geplaatst en hij lag samen met Maartje op het bruggetje om de vissen te voeren. Later kwam Koen erbij en heeft hij vele uren bij de draak doorgebracht. Nog vaker dan met ons was hij te vinden in musea, de kinderboerderij en zelfs Monkey Town en Superfun heeft hij getrotseerd. En na een inspannende oppasdag vond hij het allerfijnst als we vroegen of we mee mochten eten. Dan stapte pap meteen in de auto om Chinees te halen, wat door de jaren heen zijn lievelingseten bleef.
Maar pap werd niet alles bespaard. Hij kreeg darmkanker, een operatie volgde en nog één. En opeens werden we door het ziekenhuis gebeld. Het gaat echt niet goed. We weten niet of hij het gaat halen. Een spoedoperatie volgde en Ingeborg kwam snel terug van vakantie om nog bij hem te kunnen zijn. Toen zij, na de hele nacht doorgereden te hebben, het ziekenhuis belde om te vragen hoe het met hem ging, zei de verpleegster van de IC, Wil je hem anders zelf even aan de telefoon? Hij zit te ontbijten. En ja hoor, daar was hij weer. Alsof er niets gebeurd was. De dag nadat pap uit het ziekenhuis kwam, werd Nout geboren. En toen konden wij ons niet voorstellen dat hij slechts een paar maanden later gewoon als een kwieke opa op die hummel kon passen, 2 dagen in de week. Zo vaak kwamen we Nout ophalen en lag de kamer vol met treinbanen of Duplo en opa lag daar dan naast. Samen de grootste lol.
Pap was een stille genieter, nooit op de voorgrond, maar altijd vertrouwd aanwezig. Hij schudde meewarig zijn hoofd als mam, Jurgen en ik weer eens de slappe lach hadden. Samen met mam maakte hij mooie reizen naar Canada en Israël. Met Jurg samen naar Zuid-Afrika en waardevol is onze gezinsreis naar Egypte 6 jaar geleden. Weer zoals vanouds met z'n vieren op pad. Wat hebben we gelachen, gezwommen, gesnorkeld en heerlijk gegeten. Tijdens deze reis werden de geheugenproblemen van mam duidelijk zichtbaar. Ze kon de weg naar het zwembad of hotelkamer niet meer vinden en ons de beurt plukten we haar ergens vandaan. Terug van vakantie nam pap met kleine stapjes het huishouden over. Hij kookte de lekkerste wokmaaltijden, deed boodschappen en stofzuigde het huis. Nooit hebben we hem daarover horen klagen en we bewonderen de onvoorwaardelijke zorg die hij bood. Ook toen hij zelf een heup brak en moest revalideren, stond hij voor mam klaar. En zoals pap zelf zo mooi zei, zij werd mijn benen en ik werd haar geheugen.
Samen in het appartement in Zeist wonen, dat kon niet meer. Een nieuwe plek was snel geregeld. De amandelboom werd hun nieuwe thuis. En voor mama was dat moeilijk om daaraan te wennen. Maar pap was er al snel op zijn plek. Zelfs toen mama er niet meer was en hij naar een andere kamer moest, bleef pap optimistisch. Het maakt toch niet uit welke kamer, ik vind het wel best. Ik heb het hier goed, dus hier wil ik blijven. Toen pap niet meer kon autorijden, was het voor hem heel duidelijk. Er moest een scootmobiel komen. En dat hij daarmee op de eerste dag de ruit van de amandelboom aan Dichelen reed, daar was hij vrij laconiek over. Hij pakte zijn scootmobiel en ging er gewoon mee op uit. Naar Van der Valk, naar Zeist, naar het winkelcentrum. Alleen wist hij soms niet meer waar hij was en hoe hij terug moest komen. Voor ons was het soms een soort jachtseizoen, waarbij we met Zoek mijn iPhone probeerden te achterhalen waar pap was. En dan vonden we hem op de meest onlogische plekken, waarvan hij dan zei dat hij daar bewust naartoe was gereden.
Hij heeft er maar kort van kunnen genieten, helaas. Bij een van de ritjes kwam hij hard ten val, brak zijn heup en stuitje. Dit gebeurde ongeveer 1 jaar geleden en hierna ging het hard achteruit. De val, ziekenhuisopname en pijn triggerden de start van dementie, waardoor pap steeds warriger werd en in zichzelf keerde. De man die eerder als eerste vroeg hoe het met Maart, Koen en Nout ging, verloor het initiatief tot een gesprek. De bezoekjes werden meer eenrichtingsverkeer. Maar toch, in het moment weet ik zeker dat hij genoot van onze aanwezigheid en verhalen. We namen hem mee in wat er gebeurde in onze levens en zijn ogen lichten op bij een mooi of grappig verhaal. Dit laatste jaar was zwaar en langzaam verdween een stuk kwaliteit van leven. Pap was op en wilde graag naar mama toe.
En dat gebeurde afgelopen weekend. Heel rustig en mooi, met Ing en mij naast zijn bed, hem vasthoudend. Ik hoop dat onze kinderen later met hetzelfde dankbare, liefdevolle gevoel zich hun ouders kunnen herinneren, zoals wij dat doen. Pap, je hebt het goed gedaan. Alles komt goed.
Composing hallelujah.
We lezen uit de Bijbel het hooglied van de liefde, zeg het maar. 1 Korintiërs 13, de brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, waar hij de liefde bezingt. We hebben het ook gelezen bij het afscheid van Maria. En eigenlijk vallen we misschien al voor een stuk in herhaling met onze herinneringen, maar dat is ook zo. Want we denken ook aan hun samen en dat beeld zie je ook voor je. En zo mag dat lied van de liefde klinken. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen. Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand. Had ik de liefde niet, het zou me niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Liefde is. En dan zie ik die plaatjes voor me van zo'n stelletje, een jongetje en een meisje in alle grappige situaties van wat liefde dan precies is. Nou, het plaatje wat ik voor mijn ogen zie bij liefde is, dat is Arie in de rolstoel en Marja daarachter. Ik denk dat ik dat beeld bij de uitvaart van Marja ook wel gebruikt heb, maar ik kan het niet laten om het nu ook te noemen. Toen ik ze nog niet zo lang kende, 4 jaar geleden ben ik hier predikant geworden en ik leerde ze kennen hier in de kerk. En daarna met de val van Arie dat hij in het ziekenhuis terecht kwam. En toen kwamen ze samen in een revalidatieplek in Utrecht. En ik kwam ze daar een paar keer opzoeken. En één keer dat ik er op kwam zoeken, kwam ik ze op straat tegen. En daar liep Marja de rolstoel met Arie te duwen. En jullie benoemden het net al, omdat hij zei van, zij was mijn benen en ik was haar geheugen, zei je. Ik had dan al het beeld van, hij is het hoofd en zij is de voeten. En zij moest hem duwen en hij moest haar de weg wijzen, want de weg was ze kwijt. Ze wist niet meer hoe ze terug moest komen, maar dat kon hij vertellen. En zo reden ze het samen. En dat was hun liefde, zoals ik het in de laatste jaren gezien heb. Samen in één kamer. Eerst daar in Utrecht. Zo'n vreemde kamer op een revalidatieafdeling. En daarna nog geen jaar samen in Bilthoven, in één kamer. En wat heb ik ze bewonderd voor hoe ze daar samen waren. Wat heb ik Arie daar ook voor bewonderd, hoe hij daar samen met Marja was. Want dat valt niet mee als je vrouw zo aan het dementeren is. En je alles telkens weer opnieuw moet vertellen. En je ook tegen allerlei muren oploopt daarin eigenlijk. En om dat zo vol te houden, samen in één kamer. Dan zit je toch opgesloten samen, hij kon het niet weg. Niet makkelijk. Dat is ware liefde. Om dat uit te houden. Op die manier. Maar bewonderenswaardig ook de manier waarop hij dat deed. En dan komt voor mij dat vers 7 uit 1 Korinther 13 meteen voor ogen. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze en alles volhardt ze. Dat is wat de liefde doet. Alles verdraagt ze. Die verdraagzaamheid. Zo hebben we denk ik eigenlijk allemaal Arie wel leren kennen. Een warm, aardig mens. Vriendelijk. Ook eigenwijs inderdaad misschien soms. Maar die stille genieter. Gemoedelijk. En ik kom bij het Engelse woord gentle. Misschien drukt dat nog wel een heleboel uit van zijn karakter. Nog iets anders dan het Nederlandse woord vriendelijk. Nooit klagen. Was er dan iets van gelatenheid, van maar bij de pakken neerzitten en maar over je heen laten komen? Nee. Bij hem was zijn niet klagen een heel actieve keuze van, om het goede te zoeken. Om iets moois van het leven te maken. In welke omstandigheden ook. Ook met Maria dementeerde het in één kamer. En ook toen zij er niet meer was. En hij haar ook heel erg miste. Daarvoor miste hij er ook al, zijn zielsmaatje. Maar alleen verder moeten. Dat valt niet mee. En toch ook daarin kon hij genieten. En dat vond ik ook heel knap. Genieten gewoon van de rust. Genieten van zijn sigaartje bij de open deur. Genieten van ook gewoon van tv kijken. Van er zijn. Een stuk tevredenheid. En enorm genieten van alle goede zorg die hij kreeg. Daar in huis. En zeker ook van jullie allemaal. Goede zorg ontvangen. Wat een dankbaar mens was hij. En ook een dankbaar iemand om zorg aan te geven. Wat hij aan Maria gegeven had, kreeg hij deze laatste 1,5-2 jaar, zeg maar, ook weer terug. Van jullie. Gewoon boodschappen doen en even op bezoek komen. Was hij daar dankbaar voor? Was hij daar blij mee? Tenminste, zo zei hij dat tegen mij. En dat zal hij jullie ook vast hebben laten merken. Of niet. Maar dan weet je het nu. Ja, dat start hij ook niet onder stoelen of banken. Het zijn juist die gewone dingen. Om daar de kostbaarheid van te zien. En dat is een gave die hij had. Iets van een gave van levenskunst. Dat is denk ik wat bedoeld is als in dat vers 7 staat. Van alles verdraagt ze de liefde. Dat is niet verdragen van ik laat het over me heen komen. Maar dat is dat ik het kan gebruiken, kan inzetten, kan omvormen tot iets moois. Met dankbaarheid ontvangen. Alles komt goed. Ja, dat is inderdaad ook iets wat heel erg bij hem past. Een diep vertrouwen hebben. En dan kom ik uit bij dat laatste vers van 1 Korinthe 13. Van het draait om geloof en hoop en liefde. Die drie samen. Dat geloof, dat is ergens wel de kern. De bron daarin. Dat diepe vertrouwen. En dat had Arie niet met grote woorden. Dat hij nou voorop liep om zijn geloof op allerlei manieren te gaan uitdragen. Maar ergens wel diep dat besef van God als die goede herder. Die je aan grazige weiden leidt. En ook als het soms wat minder grazig is, dan toch nog bij je is. En je draagt en ondersteunt. Dat diepe geloof in Christus. Die Zoon van God die gekomen is. Om zijn leven voor ons te geven. Om eigenlijk zelf in zijn leven te belichamen wat liefde is. Geloof in de opstanding. We zingen zo ook, u zij de glorie. Dat je dat uit kunt zingen. Misschien beter kunt zingen dan soms met je woorden kunt belijden. Wat geloof ik nou precies? Maar toch dat diepe besef dat je met hem mag leven. Geloof in Christus, zei ik. Ik zeg altijd dat mooie hoofdstuk 1 Korinthe 13, zoals Paulus dat geschreven heeft. Ik denk dat Paulus daar ook dat plaatje van liefde is al voor zich zag. Hij wilde van in liefde is met de naam van Jezus. Van Jezus die kwam in de wereld om zichzelf te geven voor de mensen. Mensen van alle soorten en maten omarmden. Mensen die in de samenleving met de nek werden aangekeken, werden door hem omhelst. En hij had er oog voor. En had ze lief. Dat is de liefde die Paulus hier voor ogen ziet en die hij schetst in dit lied. En dat is ook de liefde die, denk ik, Arie in zijn leven gedragen heeft. En Jezus zegt ergens, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Vrienden, noem ik jullie. Vanuit dat besef leven, dat is geloof. En dan kwam ook dat uiting als ik met hem ging bidden. Ik las nog eens een keer een stukje uit de Bijbel met hem. En dan echt een gesprek daarover met hem voeren was nog niet zo makkelijk. Want dan was hij ook redelijk gesloten in die dingen. Maar dan zou ik nog voor je bidden. Ja, graag. En als ik ging bidden, dan kwam ineens een stukje emotie los. Dan konden de tranen in zijn ogen komen. Dan was er die emotionele Arie. Misschien een beetje een verborgen kant van hem. En in dat emotionele zat dat gemis van Maria, zeker in die laatste tijd. Maar ik denk ook gewoon die diepere laag in zijn ziel. Van een man van niet te veel woorden op dit terrein. Die dan wel ergens dat diepe besef had van dat kostbare geheim. Van de liefde van God die in zijn hart een plek heeft. Een behoefte. Ik kan niet laten om even te citeren wat hier gisteren in de kerk gezongen werd. In de dienst gisteren waarin mijn vrouw voorging, werd een lied gezongen door de band van Hannah May. Je hoeft niet waterdicht te zijn. Je hoeft niet waterdicht te zijn. Laat het maar merken. Dan maar niet de sterkste. Het mag er allemaal zijn. Die tranen ook. En het geloof, dat uit zich uiteindelijk ook in de hoop. Geloof, hoop en liefde. En de hoop is dan die tweede. En zeker niet minder belangrijk. We zingen straks eens als de bezuinen klinken. Iets van wederkomst van Christus. Iets van die hoop dat er meer is dan het leven hier. En voor Arie had dat heel sterk de kleur gekregen inderdaad. Van verlangen ook om elkaar weer te zien. Samen met Maria te zijn. En hoe weet je dat? Kun je daarin geloven? Nou, voor hem was dat helemaal geen vraag. Het was gewoon een soort zekerheid, een rust, gewoon vertrouwen. Daar reken ik gewoon op. En die hoop die is gebaseerd niet op zekerheid omdat je het allemaal zo precies begrijpt en weet hoe de wereld in elkaar zit en hoe God in elkaar zit. Maar het is gebaseerd op die liefde. En op die kracht van de liefde waarvan je kunt zeggen van, die heeft toch het laatste woord. Misschien zitten hier mensen die zeggen van, ik heb moeite met dat begrip God. Ik heb er geen voorstelling bij, geen idee van. Kun je niet in God geloven? Dan zou ik zeggen, geloof dan wel in die liefde. En in de kracht van die liefde. Die liefde die sterker is dan wat dan ook. Sterker is dan de dood. Dat is een tekst in de Bijbel. Sterk als de dood is de liefde. Maar volgens mij moet je dat in de overtreffende trap lezen. De dood is heel sterk, is heel krachtig. De laatste zekerheid die we hebben in het leven is dat we zullen sterven. Maar de liefde is nog sterker dan dat. En dat is wat Christus heeft laten zien. En waarom die paaskaas hier brandt. En zo hebben jullie afscheid kunnen nemen van je vader. Zelf bij hem zijn. Wat kostbaar is dat hij jullie bij zich had. Ook in zijn laatste uur. Hoeveel hij er zelf nog van merkte, dat weten we niet. Maar wat hij heeft kunnen merken is dat jullie er waren. Dat je hem niet losliet. En dat je hem wel losliet. Want hij mocht gaan. Want zijn leven was klaar. En zo heb je hem in Gods handen gelegd. In de handen van die liefde. Die eeuwig is. En dan mogen we hem zien in dat licht van God. Samen met Maria. Amen. We zingen een lied van de opstanding. U zij de glorie. antwoord geven aan zijn buurman, Fred. Ik denk net zo'n bescheiden mens als Arie zelf, want ik moest er nadrukkelijk bij zeggen dat het echt op verzoek is van de kinderen. Zo van, wie ben ik dat ik hier moet gaan spreken? Nou, de kinderen hebben je daarom gevraagd. En fijn dat je het doen wilt.
Even kijken hoor. Altijd wel leuk. Wie zit er in de zaal? Nog buren van Brugakker. Ja, nog veel meer bekenden zie ik. Kunnen jullie mij verstaan? Ja? Moet ik hem ietsje omhoog doen? Kijk. Mooi. Jongens, wat een mooie kaart hebben jullie gemaakt. We waren echt, ja, onder de indruk. Fantastisch. Wat, ik bedoel, de foto alleen al, hè? Ik zie hem ook op de kist staan. Als Arie ten voeten uit. En dan authentiek. Ja, als er iemand authentiek was, dan was Arie dat wel. Behulpzaam, nou, dat hebben we geweten. Eigenwijs. Wat een mooi woord is dat eigenlijk. Hè? Eigenwijs. Soms doen we net of dat een soort negatieve bijklank heeft. Maar ik vind het prachtig. Arie was op zijn manier echt wijs. Ja, eigenlijk kun je het niet krachtiger verwoorden. Vorige week zondag ontvingen Lia, mijn vrouw, en ik van Jurgen het bericht dat Arie was overleden. Toen we dit bericht direct doorstuurden naar onze kinderen, reageerde Ellen prompt met de opmerking: zulke buren gun je iedereen en zeker ieder kind. En Marieke schreef dat Arie's overlijden voor haar aanvoelde als the end of an era. Oftewel, het einde van een tijdperk. En zo voelt dat ook. Op 31 mei 1985 kwamen wij met onze dochters, Ellen toen net 7 en Marieke bijna 5 jaar, in Zeist wonen. Zeist op Brugakker 1006. Ja, onze buren op 10 en 8 waren Arie en Maria Emmerzaal met hun kinderen Ingeborg en Jurgen. In de weken voor onze verhuizing hadden we al snel ervaren hoe goed we het met hen getroffen hadden. Wat een lieve mensen. Ellen karakteriseerde het treffend na een bezoekje aan Maria waar ze limonade had gedronken. Ze riep toen bij thuiskomst: mama, we hebben een echte moeder naast ons wonen. Ja, dat was Maria ook. Een echte moeder. De dag van de verhuizing zal ik nooit vergeten. Het was op een vrijdag en de dag verliep ook door de koffie, thee en limonade van Maria voorspoedig. We hadden hard gewerkt en aan het einde van de middag stond alles op zijn plek. Het was koopavond en ik kon het niet nalaten om nog even naar onze winkel op de Slotlaan te gaan. Of het die dag eigenlijk ook goed was gegaan, maar dat was prima verlopen. Laat thuisgekomen lukte het ons toch nog om keurig op tijd, maar doodmoe om 11:30 in bed te liggen. Ja, in zo'n nieuwe slaapkamer, zo'n nieuw huis, als je dan om je heen kijkt, moet je dus nog even wennen. We vielen direct in slaap, zo moe waren we. Maar vervolgens om exact 12:00 werden we stijf van schrik wakker. Het was verschrikkelijk, die stille straat, dat stille huis. En opeens, met bonzend hart, zaten we trillend recht overeind in bed. Het oorverdovende bim-bam geluid van de klepel van Arie's zware wandklok bleek die eerste nacht een ware nachtmerrie te zijn. De volgende morgen bleek ik bij nadere inspectie met mijn hoofd, en ik heb het echt uitgerekend, precies 70 centimeter boven de hamer van de klok te liggen. Geen discussie met Marja en Arie. De klok en of de klepel werd direct verwijderd. Wat een geweldige buren. Al snel werden we door hen meegenomen Zeist in. Naar de mooie plekken. Zoals bijvoorbeeld de Dieptetuin. Een heidestein. En natuurlijk nog veel meer. Arie zong als bas bij het Kerkeboskoor en in het kader van een snelle integratie nodigde hij mij uit om eens een paar keer mee te gaan zingen. De dirigent deed een stemtest en plaatste mij naast Arie in het koor. Arie had bepaald geen zware spreekstem, maar met zijn zangstem kwam hij verbazend laag. En kon hij met gemak bijna een hele octaaf lager zingen dan ik. Door een probleempje met mijn kaart moest ik helaas na 3 maanden afhaken. Dat Kerkenboskoor, dat helaas niet meer bestaat, heeft niet alleen als koor impact gehad, maar ook als organisatie die onder de naam Zangers Steun en Imelien hulp verleende aan de bevolking van het Poolse dorpje Imelien, dat op 1129 kilometer, ik heb het even opgezocht, van Zeist is gelegen. Na de val van de muur in 1989 en de Duitse eenwording in 1990 bleek de armoede in grote delen van Polen echt enorm te zijn. Arie was een van de belangrijke trekkers van dit project. Talloze keren zijn ze, en dat bedoel ik ook Marja, tezamen met een groep andere koorleden op pad geweest naar Polen. Speciaal voor dit grote project heeft Arie zelfs zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. Want de hulpgoederen waren zo talrijk dat het noodzakelijk was om naast de eigen auto's van de deelnemende koorleden ook een kleine vrachtwagen in te zetten met Arie als echte vrachtwagenchauffeur. In Imelien werd als een soort huisvlijt door een groep bewoners, dus door een groep inwoners liever gezegd, zelfgemaakte schaakborden met prachtige handgesneden schaakstukken gemaakt. En dat was zo mooi. Dat wil ik jullie laten zien. Ik heb het mee, jullie dachten misschien, waar loopt hij nou met die tas? Ja. Moet je kijken. Kijk, wij hadden een winkel in de Slotlaan, maar Marja en Arie hadden ook wel een winkeltje kunnen beginnen met dit spul. Dus kijk eens, helemaal handgemaakt. Fantastisch. En als je dan kijkt naar de schaakstukken erin, ze rolden er net al uit. Prachtig. Moet je de koning zien. Allemaal handgemaakt en het kostte 3 keer niks. De hele gang stond er vol mee bij jullie, weet je nog? Maar onze gang ook. Want iedereen die jarig was in die tijd, die kreeg van ons dit spel. En ja, we verkochten het ook aan mensen. Het was echt fantastisch. En wat het leuke is, dat ik nog regelmatig dit bord op tafel zet en dan met mijn kleinzoons Teun en Gijs een potje zit te schaken op dit briljante spel. Goed, waar ben ik gebleven? De opbrengst ging, dat begrijpen jullie uiteraard, via de stichting richting Polen. Om zoveel mogelijk geld op te halen heeft Marja zelfs rond kersttijd meegedaan aan de quiz Ik weet het beter. Weten jullie dat nog? Ja. Dat was een spel bij de EO onder leiding van Bert van Leeuwen. Deelnemers aan die quiz stonden hun geldprijs af, eigenlijk altijd aan een goed doel. Marja won op deze manier zelfs 2100 gulden voor Polen. De in die tijd nog volledig onbekende André Rieu, ja wie kent hem nu niet, was gast in die quiz. Was volkomen onbekend die man. Hij speelde een hele trits bekende, maar vooral ook minder bekende kerstliedjes op zijn viool. De deelnemers moesten zo snel mogelijk de titels van de liedjes noemen. Marja was iedere deelnemer bij ieder liedje veel te snel af. Met 2 of 3 streken. En ja hoor, Marja wist het. En dat was hilarisch. Ze heeft daar dus die 2100 gulden mee opgehaald. Zelf heb ik op nadrukkelijk verzoek van Marja ook voor Imelien deelgenomen aan diezelfde quiz. Ja, ik moest. Ik kon er niet onderuit. Het is, ik zei maar ja. Dus ik ook naar Bussum, waar die opname plaatsvond. En verschil moet er zijn. Ik won, maar ik won een veel geringer bedrag, namelijk slechts 800 gulden. We zeggen wel eens dat het leven een kwestie is van geven en nemen. Het is dan fijn als daar een soort balans in is. Bij Marja en Arie ging het niet alleen om geven en nemen, maar was het meer een zaak van geven en krijgen. Arie bood vaak zijn hulp aan zonder dat je erom moest vragen. We hebben het erg op prijs gesteld dat Arie bijvoorbeeld gefilmd heeft op de bruiloft van allebei onze dochters, El en Marieke. Zo heeft hij ook voor ons de Super 8 filmpjes van vroeger overgezet op DVD. Hij deed dat gewoon. In 1990 mochten we een keer hun caravan lenen. We gingen met een groep vrienden een paar dagen kamperen in Wekerom. Arie bood hem spontaan aan om de caravan te brengen en te halen. We hadden er echt geen omkijken naar. De caravan werd pas klaargebracht en gehaald. Toen we zelf een keer een gehuurde tent met onze kinderen in Frankrijk op een door Arie en Marja aanbevolen kastelencamping stonden, kwamen ze zelfs langs om ons te bezoeken. We kwamen een keer, Lia en ik, laat met het vliegtuig uit Spanje. We waren met ons koor Le Chadai in Barcelona geweest. En toen we weer terugkwamen naar Schiphol, stonden Arie en Marja ons volkomen onverwachts op te wachten. Het was echt een onvergetelijke verrassing. Moet je voorstellen, Lia was net geopereerd en had een tijdelijke stoma. En zij vonden het maar niks dat zij in de bus van Chadai, zo'n 24 uur bus, dag en nacht doorrijdend naar Barcelona, dat ze daarin mee moest. Nee, zij kwamen ons gewoon ophalen. Op Brughakken dronken we vaak over en weer een glaasje bij elkaar. Toen Marja en Arie later naar de Weeshuislaan verhuisd waren en Lia daarbij wekelijks koffie ging drinken, nou wekelijks wel vaak denk ik Lia, hè, was Arie het altijd die latte voor haar inschonk. Daar was hij goed in. Helaas veranderde een paar jaar geleden hun leven volledig nadat Arie zijn heup gebroken had. Je kunt geruststellen dat Arie veel heeft betekend voor de samenleving. Hij was actief in de ouderraad van de sluis, de basisschool waar ook onze kinderen met heel veel plezier op hebben gezeten. Hij zat in het bestuur van de scholen voor christelijk onderwijs in Zeist. En daarnaast heeft hij gedurende zijn leven vele kerkelijke functies van allerlei aard vervuld. Ook was hij vrijwilliger bij Gilde Zeist, waar hij op verzoek mensen hielp die problemen hadden met het gebruik van hun computer. Wij zelf hebben daar ook enige keren profijt van gehad als onze pc weer eens vastliep. Arie en Marja waren trouwe kerkgangers. Eerst in Zeist-West, waar wij ook naartoe gingen. Maar later waren ze erg betrokken bij deze kerk, deze Oosterkerk. Jarenlang heeft Arie hier in deze kerk de Biemer verzorgd. Ook zong hij in een koor van de Oosterkerk. Zelfs toen hij al in de Amandelboom woonde, kwam hij nog regelmatig hier. Zoals al eerder gememoreerd, dit is voor Lia en voor mij en voor onze dochters Elle en Marieke het einde van een mooie episode. Het tijdperk met Marja en Arie. We gaan nu, heb ik begrepen, want Jurgen, jij vroeg mij of ik nog een bruggetje kon maken. We gaan nu luisteren naar een prachtig lied van de Britse zangeres Birdie met de bijzondere titel People Help the People. Het onderwerp van dit lied is heimwee. Tja, heimwee. En als je heimwee hebt, geef me dan je hand. Dan houd ik hem vast. Met andere woorden, hou elkaar liefdevol vast in deze verdrietige periode. Ja.
Drunken hearts, guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery throngs of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. Give me your hand and I'll hold it.
Dankjewel voor je woorden, Fred. Ik denk dat het uit het hart van ons allemaal gegrepen is. Ik zag inderdaad ook heel wat mensen van het Beamer-team in de kerk zitten en zo. En allerlei andere dingen heeft hij ook een heel spoor in ons leven getrokken, ook hier als kerk. People help the people. Mensen helpen. En als we dat ook als een soort opdracht van Arie mogen horen en dat meenemen, dat mag best, denk ik. Laten we samen bidden. God danken. En bidden om Gods kracht. Goede God, God van liefde. We willen u danken voor het leven. Dank voor al het mooie in het leven wat we delen kunnen. Dank u wel voor die gave van leven en van liefde die we van u ontvangen hebben als schepper. We danken u voor Arie. Voor wie hij was als mens in ons midden. Wat hij heeft mogen betekenen voor heel velen. Voor ieder van ons zoals we hier zijn en nog veel mensen om ons heen en die ons zijn voorgegaan. Dank u wel voor de liefde die hij had voor Maria, die ze voor elkaar hadden. Hij was geen volmaakt mens. En zij ook niet. En tegelijk kunnen we alleen maar met dankbaarheid aan hen terugdenken. En hebben we heel veel wat we hier gedeeld hebben, ook van verhalen waar we misschien bijna hem als een heilige zouden willen gaan zien. Maar een zo behulpzaam mens, dat is zo kostbaar. En iemand die zo in het leven kon staan en kon genieten van de kleine dingen. En we willen bidden dat iets van die kracht ook in ons verder mag gaan. Geef ons de inspiratie, uw geest van liefde in ons hart, om zo te leven. En dan willen we ook bidden om kracht en troost, nu we hem moeten loslaten. We bidden voor Ingeborg en Martin, voor Jurgen en Daisy. Zijn vader, schoonvader, moeten missen. En dat dan de generatie voor je weg is. En dat doet wat met je. En dan kom je anders in het leven te staan. Gaat u ook met hen verder, uw weg. Een weg van liefde. We bidden voor Maatje, met Rick, voor Koen, voor Nout, voor Thomas. Zij hun opa gaan missen. Die lieve opa, die bijzondere opa, waar ze met zoveel warmte aan terugdenken. Heer, geef hun ook de kracht voor hun leven. En zoals ook bij Arie en Maria dat gebed er was voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. Dat u hen zou dragen op hun wegen. Geef daar gehoor aan en draag hen verder. En zo bidden we voor andere familieleden, voor vrienden, buren en voor ons samen als gemeenschap, als leefgemeenschap in Zeist, als kerkgemeenschap hier in de Oosterkerk. Hoe we Arie gaan missen. Zegen ons op deze weg. En geef ons samen iets van dat geloof, dat diepe vertrouwen van dat het goed komt. De hoop dat er bij u licht is. En liefde die nooit zal sterven. En dan die kracht van liefde. Dat die ons dragen in ons leven. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Ons slotlied is Eens als de bazuinen klinken. Je mag erbij gaan staan als je dat wilt. We zijn aan het einde van deze dienst. U wordt allemaal hartelijk uitgenodigd om zo meteen na de dienst naar buiten te gaan en daar een haag te vormen. Dan zullen de kinderen en kleinkinderen het lichaam van Arie uit de kerk begeleiden, tussen ons door en dan onderweg naar het crematorium. En dan zijn we ook allemaal uitgenodigd om aan te sluiten en ook die kant op te gaan, want in het Grand Café bij het crematorium op Zeister Bosrust, daar hopen we dan elkaar daarna nog te kunnen ontmoeten en dat je daar ook de kinderen mag begroeten en condoleren en afscheid nemen. Het leven van Arie Emmerzaal is ten einde. 85 jaar is hij geworden. Aarde tot aarde, stof tot stof, as tot as, zo werd het vroeger altijd gezegd. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren, staat er in de Bijbel. Maar zijn lichaam geven wij uit handen. Dat vergaat. Maar zijn leven mogen we leggen in de handen van de levende God. Omdat Jezus Christus leeft. En hij heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. In dat licht mogen we Arie loslaten. En onze weg verder gaan. Met de kracht van God, met geloof, hoop en liefde. Met Gods zegen. De Heer zegene jullie en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie oplichten en zij jullie genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over jullie en hij geeft jullie vrede. Amen.
Het is al laat, maar ik kan wel komen. De tweede bel, dan de trap naar boven. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet, dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloedt, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt.
Have been through. see tomorrow. I hope it's worth all the wait. It's so hard to say goodbye to yesterday. And I'll take with me the memories to be my sunshine after the rain. It's so hard to say goodbye to yesterday.